Zoals al aangekondigd door Otto Jan gaan we vanmorgen verder met de prekenserie. En eigenlijk gaan we vanmorgen echt van start. En gaan we wandelen met God, om zo maar te zeggen. En vanmorgen heb ik de weg genoemd, de weg van stille tijd. En de weg van biddend overpeinzen. Dat zijn de twee wegen die we vanmorgen gaan bestuderen. En ik wil dat doen om te beginnen met het lezen van een Bijbelgedeelte. En dat staat in Exodus 33, vers 7 tot 11a. En ik zal het ook op de beamer zetten voor degenen die geen Bijbeltje bij zich hebben. Maar Exodus 33, vers 7 tot 11a. Een van mijn lievelingshoofdstukken uit de Bijbel. Dat gedeelte sowieso eromheen. Ik vind het prachtig om te lezen. Maar daar staat als volgende. En het is goed om even te vertellen waarin we binnenkomen in het verhaal. Want Mozes is net eigenlijk van de berg afgekomen. En terwijl hij dat deed, toen zag hij het volk. Zag hij eigenlijk een helemaal de mis ingaan. Dat ze iets anders gingen vereren, een gouden kalf. En het is eigenlijk een verschrikkelijk moment. En God geeft hem dan de opdracht van, nou, vertrek en ga maar direct naar het beloofde land. En eigenlijk is God diep bedroefd om wat hij heeft gezien. En dat laat hij ook merken, dat hij het volk ook straft daarvoor. En ook zegt dat hij niet zelf mee zal gaan met het volk, maar dat hij een engel vooruit stuurt om het volk daarin voor te gaan. Het is een heel heftig moment. En dan lees het volgende. Als Israël dan op reis is met Mozes, dan komt het volgende binnen. Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op, die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na, tot hij naar binnen was gegaan. Hij werkt niet zo goed volgens mij. Ja, vers 9. Zodra hij in de tent was, daalde de wolkkolom neer en deze bleef dan bij de ingang staan. En dan sprak de Heer met Mozes. Zoals een mens met een ander mens spreekt. Tot zover. Nou, laatst mag je ook door, hè? Doet hij het niet trouwens? Ik weet niet. Nou, dan moet je mij vandaag maar even helpen. Komt goed. Nou, laatst was ik aan het werk thuis en ik weet, voor de mensen die wel eens thuis bij mij zijn geweest, ik heb een schuurtje omgebouwd tot kantoor. En daar ben ik Jelle nog steeds dankbaar voor. Dat was een heel oud schuurtje en daar heb ik nu een heel mooi geïsoleerd kantoor van gemaakt. Dus daar was ik aan het werk en mijn kinderen waren thuis en die waren gewoon in huis. En daar heb je dan, we horen elkaar dan niet. Maar op een gegeven moment, toen kwam mijn jongste zoon Noël, die deed de deur open van mijn kantoor. En dus ik stopte met mijn werk en hij liep naar binnen. En ik zei, joh, wat kan ik voor je doen? Is er iets? Moet ik iets drinken voor je halen of wat dan ook? En weet je wat hij zei? Hij zei tegen mij, nee papa, er is niks, maar ik wil gewoon even bij je zijn. Nou, ik denk, dat vind ik wel leuk. Dus hij had een tabletje bij zich en hij ging op een stoel zitten in mijn kantoor. En hij ging daar gewoon lekker spelen. Hij wil gewoon bij me zijn. Nou, ik was aan het werk, denk, nou, vind ik wel leuk en bijzonder. Daar wil ik even een aandacht aan geven. Dus ik ben gestopt met mijn werk, heb me omgedraaid. En ik heb een leuk gesprekje met hem gehad over zijn leven en over alles wat hij, wat hem bezighoudt. En uiteindelijk ging hij ook weer terug naar huis. En ik zag dat het hem goed had gedaan. Even, quality time, zo moet ik zeggen, met hem. Even horen hoe het met hem gaat en wat adviezen geven. echt tijd met zijn papa. Prachtig, hè? Nou, en dit voorval, ja, eigenlijk staat dat symbool voor wat God verlangt voor ons leven. Klinkt misschien een beetje gek. Maar dit is wat God verlangt, wat Noël doet. Het is ongelooflijk als je dat op je in laat werken. Als je de Bijbel gaat bestuderen. Maar dat het blijkbaar Gods verlangen is. Dat wij af en toe in ons leven de tijd nemen. Om gewoon heel concreet bij Hem te zijn. Bij God te zijn. Net zoals Mozes deed. Buiten in een ontmoetingstent. Dat hij bij God was. En dat God tot hem sprak. Zoals een man tot een andere man spreekt. Zo wil God ook bij ons zijn. Ons kennen. Ons ontmoeten. Tot ons spreken en horen wat eigenlijk ons bezighoudt in ons leven. En in deze ontmoeting veranderen wij, worden we andere mensen. En dat was precies wat er ook bij Mozes gebeurde. Hij maakte tijd vrij. Hij bedacht een specifieke plek waar hij die tijd met God kon doorbrengen. En in die plek, in die tent, sprak God tot hem. En hij sprak tot God. Als je het gedeelte verder gaat lezen, dan zie je ook hoe intiem die relatie is. Dat God, maar dan ook Mozes, echt vertelt wat hun beweegredenen zijn. Het is heel intiem, prachtig om te zien. En je ziet dan ook door die geschiedenis van Mozes heen, dat Mozes daardoor verandert. Op een gegeven moment heeft hij een ontmoeting met God op de berg. En hij komt van de berg af. En dan straalt zijn gezicht helemaal. Zo is hij aangeraakt en veranderd door de ontmoeting met God. Nou, de Bijbel, als je die gaat bestuderen, die laat eigenlijk zien dat dit de normale gang van zaken is. Dat we allemaal een persoonlijke omgang met God hebben en onderhouden. Als je kijkt naar de Bijbelse figuren, die hebben dat bijna allemaal. Heb bijvoorbeeld Abraham, kwam ik dat tegen. Bijvoorbeeld Jacob, bijvoorbeeld David, nou, heel bekend natuurlijk. Hij deelt er ook over heel veel in zijn psalmen. Ezekiel, maar ook van de priesters was het heel normaal dat ze elke ochtend, elke avond tijd vrijmaakten voor God. Zodat ze hem konden ontmoeten. En een belangrijk voorbeeld is Daniel. Ik moet even mijn excuus aanbieden aan Daniel Zuidweg, waar zit je? Ja, 2 weken geleden, toen vroeg ik van welke figuur in de Bijbel wandelen met God. En toen zei jij Daniel. Toen zei ik, dat klopt niet. Maar het klopt wel, want alleen wordt het niet zo letterlijk genoemd, dat hij wandelde met God. Maar hij maakte heel duidelijk tijd vrij met God. En dat is ook een vorm van wandelen met God. Dus je hebt helemaal gelijk. Mijn excuses, bij deze rechtgezet. Maar deze Daniel, jouw naamgenoot, was een bijzonder figuur. Want deze man die was minister-president van een gigantisch rijk. En deze man die nam gewoon 3 keer per dag de tijd om te bidden. Om met wat hem bezig hield naar God toe te gaan. Geweldig zo'n regelmaat. 3 keer per dag. Ik zou willen, echt waar, dat we dat allemaal zoals we hier zitten zouden doen. Net zoals Daniel. Dat zou dat prachtig zijn. Maar als je verder gaat de Bijbel gaat doornemen, dan kom je er zelf achter dat de Heer Jezus dat ook deed. Het gedeelte staat in... Otto... Het gedeelte staat in Markus 1, vers 35. En daar staat, vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, iedereen die lag nog in zijn bed, stond de Heer Jezus op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Zelfs in het leven van onze Heer Jezus Christus was dat belangrijk. Nou, als je naar de kerkgeschiedenis kijkt, naar mensen die ongelooflijke rijke bedieningen hebben gehad, zoals de opwekkingspredikers, Jonathan Edwards, John Wesley of George Whitefield, ik noem maar eens een paar. Dan is er één ding, als je die biografieën gaat bestuderen, is er één ding die ze allemaal gemeen hadden. Deze beroemde mannen en vrouwen, weet u wat ze gemeen hadden? Allemaal waren ze zeer trouw in het doen van stille tijd. Van John Wesley, dat is persoonlijk mijn held. Ik vind dat een fantastisch figuur. John Wesley is bekend dat hij 2 keer per week vasten. 2 dagen in de week, zijn hele leven lang. En niet om een soort van ijzeren wet in zijn leven aan te brengen, van dit moet ik doen anders. Nee, het was een hulpmiddel voor hem om in die gemeenschap van God te blijven. En John Wesley die nam ook heel veel tijd voor persoonlijk gebed. Elke ochtend stond hij op met God om zijn leven aan hem toe te wijden. En God heeft hem ongelooflijk gebruikt. En ook in deze tijd zijn er heel veel voorbeelden. Ik was laatst op een voorgangersconferentie. En daar sprak een hele bekende voorganger ons toe. Het was een voorganger, en ik zal zijn naam niet noemen, maar iedereen kent hem waarschijnlijk wel. Maar die vertelde dat hij wel 160 keer per jaar spreekt. Nou, dat is echt duizelingwekkend voor mij. 160 keer per jaar spreken. Maar deze man die deed het al 25 jaar. 25 jaar 160 keer per jaar spreken. Maar hij vertelde dat hij een aantal jaren geleden letterlijk door God is stilgezet in zijn leven. En hij had het idee dat God tegen hem zei van, joh, je bent zo mooi voor mij aan het werk, maar er leeft hoogmoed in je hart. Trots. Dat je uit bent op aanzien. Dat leeft in je hart. En kwam hij erachter, ik heb de persoonlijke omgang met Jezus losgelaten. Ik ben iedereen aan het vertellen hoe het moet. Maar hoe zit het bij mij? Nauwelijks of niets. En deze man die heeft 2 jaar geleden de keuze gemaakt om radicaal anders in zijn bediening te gaan staan. Hij heeft de prioriteit gelegd op zijn persoonlijke omgang met God. Gemeenschap met hem te hebben en te houden. Bijvoorbeeld elke dag te bidden. Bijvoorbeeld elke dag te beginnen met God. Maar hij heeft ook een caravan, vertelde hij, dat hij regelmatig naar die caravan gaat in het bos met een Bijbel alleen. En dan zit hij dagenlang gewoon in aanwezigheid van God te bidden. En gewoon maar te horen, Heer, wat wilt u met mijn leven? Gewoon te genieten van zijn aanwezigheid. En weet je wat deze man zegt? Ik preek al 25 jaar. Maar sinds ik dit gedaan heb, is de effect van mijn bediening veranderd. Het is echt ongelooflijk dat ik spreek dezelfde woorden uit. Maar op een of andere manier gaat er veel meer kracht van uit. Het is net of mensen met de gebrekkige woorden die ik uitspreek, ja, veel meer aangeraakt worden. Dat de Heilige Geest veel meer zichtbaar is geworden in mijn bediening. En deze man is ervan overtuigd. Het komt niet door mij, door mijn retoriek of wat dan ook. Nee, het komt door Jezus, door de Heilige Geest die in me woont. En omdat ik in relatie met hem sta. En van daaruit, dat maakt het verschil. Tijd met God doorbrengen is de sleutel tot een vruchtbaar leven. Door stille tijd te houden, ga je schaatsen. Weet u nog van vorige week? Door stille tijd te houden, ga je schaatsen. Je geeft God de ruimte om je te voeden. Je geeft God de ruimte om je te leiden. En dat verandert je leven. Net zoals Mozes' gezicht straalde toen hij van de berg af kwam, is het zo, en dat is mijn eigen ervaring, als mensen veel tijd doorbrengen in gemeenschap met God, dat het ook hun leven verandert en dat ze er ook van gaat stralen. Kent u die mensen? Mensen die je tegenkomt en die stralen. Je voelt en je ziet aan alles dat zij een intieme relatie met de Heer Jezus hebben. Ik ken er heel veel. En het zijn fantastische mensen. Niet omdat wat ze zelf doen, maar omdat God door hen heen werkt. Dat is ook wat ze zelf getuigen. Het tegenovergestelde is helaas ook waar. Echt. Geen gemeenschap met God onderhouden, geen stille tijd, niet bidden, niet Bijbel lezen en noem maar op, is slecht voor je. Echt slecht voor je leven. Je gaat, als je dat niet meer doet, wrange vruchten dragen. De Bijbel noemt daar een aantal voorbeelden van, als je dat niet meer doet. Bijvoorbeeld dat je je eigen wil gaat volgen. Dat je uit bent op verdeeldheid. Dat je uit bent op haat. Dat je uit bent op ruzie. Dat je uit bent op bitterheid. En dat je eigenlijk alleen maar egoïstisch bent. Alleen maar om jezelf denkt. Dat zijn de wrange vruchten. Als je je eigen wil volgt. Als je niet in gemeenschap met God leeft en je daardoor laat veranderen. Als je dit soort vruchten in je leven herkent, ja, dan is het goed om jezelf de vraag te stellen, hoe zit het met mijn stille tijd? Hoe zit het met mijn gemeenschap met God? Weet u, deze wrange vruchten zijn dan niet het grootste probleem in je leven. De grootste probleem is dat je geen verbinding hebt met God. De gemeenschap met God is verbroken. Dat moet veranderen. En dan zullen de vruchten ook veranderen. Want de vrucht van de geest, ik heb het hier ook al vaak genoemd, De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Dat zijn de vruchten van de geest. Dat komt naar voren als je in innerlijke, diepe verbondenheid met de Heer Jezus leest. En dat de Heilige Geest jou kan veranderen, transformeren. Dan zijn dit de vruchten. Let erop bij mensen. En geef het ook terug dat je dat af en toe ziet. Dat iemand vol is van liefde en blijdschap. Het kan heel bemoedigend zijn. Nee, actief. Tijd met God doorbrengen is heel belangrijk. Het is een sleutel tot een vruchtbaar leven. Maar helaas, dan lees je wel eraf, Otto. Helaas weet onze vijand dat ook. Echt. De vijand weet ook, die kent ook de kracht van gemeenschap met God die we met hem kunnen hebben. En misschien, ja, ik hoop dat u dat allemaal weet en gelooft, maar de vijand is reëel, die bestaat. Er is een leger van demonen en demonische machten, die is actief aan het werk om te proberen om jou weg te houden bij God. Om te proberen om jou weg te houden bij die gemeenschap die jou zo ongelooflijk kan veranderen. En de duivel, die kent dan ook verschillende tactieken. En een van de tactieken die hij zeker gebruikt om ons weg te houden bij die gemeenschap, zijn de volgende drie woorden, namelijk lawaai, drukte en afleiding. Lawaai, drukte en afleiding. Nou, zie hier een omschrijving van de 21ste eeuw. We leven in een eeuw die helemaal bomvol staat met lawaai, drukte en afleiding. Ik hoef het toch niet eens uit te leggen. Kijk maar gewoon naar je eigen leven. Het is verschrikkelijk hoeveel prikkels er op je afkomen. En waar je wat mee moet. En waar we vaak ook wat mee doen, helaas. Dat is een blokkade. Want je hebt juist die rust nodig. Die misschien wel die eenzaamheid. Om echt oprecht een keuze te maken. Nu ga ik naar God. En al die andere prikkels, die laat ik even los. Maar er is nog een blokkade. Die eigenlijk al vanaf het begin van de mensheid ook een rol speelt. Want mensen hebben namelijk al vanaf het allereerste begin de neiging om hun omgang met God te delegeren. Dat is een blokkade. Je ziet het al met Israël. Dit is wat ze tegen Mozes zeiden. Ze zeiden tegen Mozes: spreekt u toch met ons. Wij zullen wel naar u luisteren, maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Dat is wat ze zeiden. En eigenlijk wat hier gebeurt, staat symbool voor menselijk gedrag. Als je ook kijkt naar Israël, het was Gods plan met Israël dat hij hun koning zou zijn. Dat hij dus zonder middelaar, ja, rechtstreeks de koning van Israël zou zijn. Maar wat hoor je Israël uiteindelijk roepen? Dat ze graag een aardse koning wilden. Uiteindelijk heeft God dat dan ook toegestaan om een aardse koning aan te stellen in de vorm van Saul en later met David. Maar het allereerste idee was dat God zelf rechtstreeks de koning van Israël zou zijn. Maar ze wilden een middelaar. En ook in de kerkgeschiedenis zie je precies hetzelfde gebeuren. Jezus die noemde zijn volgelingen vrienden, kinderen van God. We mochten rechtstreeks naar God de Vader. Maar wat zie je al snel in de kerk gebeuren? We krijgen een paus. We krijgen een priester. We krijgen dominees. Allemaal mensen die moeten bemiddelen tussen de gewone volk en God. Een middelaar. Nou, waarom hebben we deze neiging om ons contact met God te delegeren? Eigenlijk is het heel simpel en je zag het al in het verhaal van Israël. In relatie met God, ja, dan voelen we ons naakt. En dan voelen we ons schuldig ten aanzien van God. En dan kan het niet anders als wij in contact staan met God. Als we hem zoeken, dan kan het niet anders dat we, ja, willen veranderen. We kunnen niet onveranderd blijven in contact met God. En door een middelaar aan te stellen in de vorm van een dominee, of een, ik hoop dat niet voorganger, maar in de vorm van een geestelijke, om zo maar te zeggen. Ja, bespaart ons de noodzaak om te veranderen. Snapt u dat? We kunnen religieus acceptabel zijn voor elkaar, een beetje op aarde. We hebben het allemaal goed geregeld. Maar we hoeven geen morele veranderingen in ons eigen leven door te voeren. Dat doen we heel bewust. Gewoon een middelaar zetten tussen God en ons. Maar de Bijbel maakt ons klip en klaar duidelijk dat de scheiding tussen God en ons weg is. Iedere gelovige mag rechtstreeks een relatie hebben met de Allerhoogste God. Met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Iedere gelovige mag net zoals Mozes zijn hutje ingaan en zeggen, Heere God, hier ben ik. Ik wil u naderen. En dan mag je er echt van overtuigd zijn en geloven dat God jou zal naderen. Dat Hij met jou contact wil hebben. Dat Hij wil horen hoe het met jou gaat en dat je dat in gebed naar Hem mag uitspreken. Dat is een ongelooflijk voorrecht. Laten we het alsjeblieft niet delegeren aan andere mensen. In je persoonlijke stille tijd die je met God hebt, kun je heel veel verschillende wegen bewandelen. We gaan er de komende maanden ook mee bezig. Bijvoorbeeld de weg van gebed, de weg van aanbidding, de weg van studie, de weg van stilte. Maar vandaag wil ik kort stilstaan bij één concrete weg die ook heel belangrijk is. Sterker nog, eigenlijk zou die niet moeten missen in je stille tijd. En dat is namelijk de weg van het biddend overpeinzen. Het biddend overpeinzen. Nou, de weg van het overpeinzen, of overdenken, zo noemt de Bijbel dat ook, wordt in de Bijbel veelvuldig door mensen beoefend. Ik kon zo al even, door de Bijbel te bestuderen, al iets van 10 Bijbelversen vinden waarin mensen dat praktiseren. Maar ik heb er even 3 uitgekozen, omdat niet, anders dan blijven we bezig. 3 hele mooie, waarin dat zichtbaar wordt. Eerste gaat over Isaac. Isaac, staat in de Bijbel, ging tegen het vallen van de avond uit om te peinzen in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag daar kamelen aankomen. Hij ging echt erop uit. Hij vertrok van zijn huis, hij ging het veld in om daar te peinzen, te denken, te overdenken. Hoe dat verwoord wordt, peinzen. En het tweede vers wat ik even uitgekozen heb, staat in Jozua 1 vers 8, ook heel bekend. Dit boek met de wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken. Jozua 1 vers 8. Dag en nacht overdenken. En Psalm 143 vers 5. Ik denk aan de dagen van ouds. Ik overdenk al uw daden. En ik overpeins de werken van uw handen. Psalm 143 vers 5. Overpeinzen. Dat is een Bijbelse weg. Maar overpeinzen is wat anders dan biddend overpeinzen. Want elk mens kan natuurlijk overpeinzen. Daar hoef je niet gelijk een gelovig voor te zijn. Maar biddend overpeinzen is wat anders. Bij biddend overpeinzen probeer je namelijk niet alleen zelf ergens over na te denken. Maar je probeert eigenlijk, ja, als het ware door Gods ogen naar een bepaalde situatie te kijken. Al biddend probeer je Gods wil te zoeken in een bepaalde situatie. Dat is biddend overpeinzen. En het wonderlijke is dat God op deze manier tot ons spreekt. Als je oprecht biddend tot God vraagt, Heere God, ja, ik heb een probleem of ik heb een situatie waar ik niet uitkom en ik wil u bidden, Heere, wilt u licht schenken in deze situatie? Dan mag je er echt van overtuigd zijn dat God tot jou zou spreken, dat de Heilige Geest jou zou leiden en dat Hij ook inzicht kan geven in jouw situatie. Maar mijn vraag vanmorgen is, hoe vaak nemen we daar eigenlijk nog de tijd voor in ons leven? Dat we echt een periode apart zetten om over de Bijbel of over een situatie in ons leven echt na te denken. Nou, in de wereld waarin we nu leven, is daar helaas bijna geen tijd meer voor. Door alle drukte, afleiding en lawaai. Maar ik ben er echt van overtuigd, als we daar wel tijd voor vinden in ons leven, dan zal het tot grote zegen voor ons leven zijn. Nou, je kunt op verschillende manieren biddend overpeinzen. Er zijn echt tientallen manieren. Maar vanmorgen ga ik jullie de 3 leren. 3 die eigenlijk misschien wel een mooie toevoeging kan zijn voor je eigen gebedsleven. En allereerst wil ik het hebben over de hoofdweg, de snelweg van het biddend overpeinzen. Oh, deze mag nog even weg hoor. Ja. En dat is namelijk Bijbelgedeelten overpeinzen. De monniken noemden dat Lectio Divina. Misschien kent u die term wel. Bijbelgedeelten overpeinzen. Nou, de meeste Bijbelgedeelten die gaan over overpeinzen, gaan over het overpeinzen van Bijbelgedeelten. Bijvoorbeeld Psalm 119. waar staat dat we de wet van God dag en nacht mogen bestuderen, overpeinzen. Nou, en sommige mensen lezen de Bijbel als een gewoon boek. Je wilt informatie hebben en nou, wat staat er in Zacharia en noem maar op. Op die manier wordt dan de Bijbel als een gewoon boek gelezen. Maar wij weten ook vanuit de schrift dat de Bijbel niet een gewoon boek is. Nee, deze Bijbel is het enige boek op de wereld wat levend is. Een boek waarin God gesproken heeft in het verleden, dat kunnen we allemaal nalezen. Maar ook een boek wat God nog steeds gebruikt om tot ons te spreken in het vandaag en nu. De Heilige Geest gebruikt de Bijbel om leiding en inzicht te geven in jouw leven van vandaag. Hoe geweldig is dat? Het is geen doodboek, het is een levend boek. En het beste kun je dit boek dan ook lezen, naast dat je Bijbelstudie kan doen. Maar daarnaast kun je het beste dit boek ook lezen als een persoonlijke brief aan jou geschreven. Als je op die manier naar de Bijbel gaat kijken, dan ga je het anders lezen. Dan ga je denken van, joh, hoe geweldig is dat? De Almachtige God, die wil door deze Bijbel mij helpen, mij leiden, mij richting geven bij hele concrete zaken in mijn leven. Nou, ik ga er zo meteen nog een voorbeeld van geven. Maar laat je dat eerste stadje doordringen. De Bijbel is een brief voor jou in hele concrete situaties. Die je licht kan geven, die je leiding kan geven, die tot jou kan spreken. De Heilige Geest gebruikt het echt. Het is de hoofdweg. Nou, de Bijbel overdenken is het anders als Bijbelstudie. Bijbelstudie is ook een weg, maar het is het anders, de Bijbel overdenken. De Bijbel overdenken is namelijk de tijd nemen, soms een dag, misschien wel een week, of misschien wel een maand, hoe lang dat ook voor nodig is. Maar de tijd nemen om één Bijbelgedeelte, één gelijkenis, of misschien wel één vers, om daar ja, echt de tijd voor te nemen om dat langdurig te overdenken. Met de vraag, Heere God, wilt u mij duidelijk maken wat deze vers, dit gedeelte, deze gelijkenis te zeggen heeft tot mij? Dat is overdenken. Dat is overpeinzen. Nou, een belangrijke theoloog, dat is Diederich Bonhoeffer, die heeft een keer een seminarium gestart. En hij leerde zijn studenten om één vers te pakken uit de Bijbel en om daar een hele week over na te denken. En dat moesten ze een half uur per dag doen. En weet u wat die studenten uiteindelijk zeiden? Een week was te kort voor één Bijbelvers. En dat geloof ik wel. Zolang als je erover gaat nadenken, als je erover gaat overpeinzen, dan kom je erachter dat het veel rijker is dan dat je op het eerste gezicht denkt dat het is. Goed, ik ben afgelopen week bij zuster Ipi Brinksma geweest. Even kijken of ik hem hier heb. Ja, ik heb hem hier. Is zuster Ipi Brinksma, die is er niet volgens mij. Waarschijnlijk door de storm. Of is ze er wel? Nee, hè? Nou, ik vond het echt fantastisch wat ik van haar hoorde. En dat was zo namelijk ook een voorbeeld van overpeinzend Bijbellezen. De zuster Ipi Brinksma woont in Jauren. En een aantal jaar geleden is haar man overleden. Een hele verdrietige tijd voor haar, waarin ze het heel moeilijk heeft gehad. En ze zei tegen mij dat zij een kaartje had ontvangen van een gemeentelid. En dit is in dit geval Piet Haagsma. En eigenlijk staat erop hartelijke groeten van Piet Haagsma, meer staat er niet op. Maar ze zei van, ik kreeg deze tekst en ik las deze tekst. Hij zal u niet verlaten, Deuteronomium 4 vers 31. En ze zei van, het was net of God deze woorden tot mij sprak. En ze zei van, ik heb deze tekst heb ik in mijn kamer gezet. En elke keer als ik het moeilijk had, keek ik naar dit plaatje. En dacht ik van ja, God zal mij niet verlaten. En dat gaf haar de kracht om door te gaan. Hoe mooi is dat? Eén vers die echt tot de dag van vandaag. Ik mocht hem als ik er voorzichtig op deed, mocht ik hem even meenemen. Maar die tot de dag van vandaag tot haar spreekt. Kijk, en je zou dit gedeelte kunnen lezen als een Bijbelstudie. Nou, wat staat hier en wat zegt het over Israël en hè, noem maar op in de context. Maar zij las het overpeinzend. Zij las het als een persoonlijke brief. En zo werkt inderdaad God. En ik geloof ook zeker dat God op die manier haar bemoedigd heeft. Via deze kleine zin. Hij zal u niet verlaten. Echt een prachtig voorbeeld. Nou, dit is eigenlijk biddend overpeinzen. één gedeelte of één Bijbeltekst of één gelijkenis pakken en erover nadenken en vragen, Heere God, wat wilt u met dit gedeelte tot mij zeggen? En eigenlijk is dat ook precies de manier hoe ik mijn preken voorbereid. Als ik moet preken, dan begin ik een paar weken van tevoren. Dan doe ik een hele mooie exegese, een degelijk exegese. De context en de vertalingen en de woordstudies en noem maar op. En als ik dat gedaan heb, dan doe ik de Bijbel dicht. En dan vraag ik simpelweg aan God, Heere God, wilt u door de Heilige Geest mij vertellen wat dit gedeelte tot mijn leven mag zeggen? En wat dit gedeelte tot de gemeente mag zeggen? En dan ga ik de deur uit en dan ga ik een wandelingetje maken over het strand. En dan gebeurt het. Dan ben ik in gesprek met God van, Heer, hoe zit dit en hoe zit dat? En wat gek dat dit zo is en hey, wat dit past hier wel bij. En zo ga ik al biddend en stoeiend en worstelend met deze tekst om. En bijna altijd komt er dan iets naar voren wat ik denk van, ja, dit is voor mijn leven. Dit is voor de gemeente. En dat is inderdaad overpeinzend Bijbel lezen, Bijbelgebruik. Dit is de hoofdweg. En dan heb ik nog twee andere manieren van biddend overpeinzen. En dat is wat misschien mensen ook wel kennen. En dat is eigenlijk ook wat Isaac deed. Naar buiten gaan. Naar buiten gaan en eigenlijk al lopend door de schepping, of misschien wel ergens zitten op het bankje, dat je dan tegen de Heer mag zeggen, Heer God, ik geloof dat u bestaat. Ik geloof dat u de schepping hebt gemaakt en dat in die schepping de handdruk zichtbaar is van wie u bent. En ik geloof als je in de schepping gaat zitten en als je dan tegen God gaat zeggen, Heer God, wilt u zichzelf aan mij openbaren, dat dat dan ook gebeurt. Dat je dan onder de indruk mag komen van een vlindertje wat langskomt of van een bloemetje wat op gaat. En dat je dan echt blij in je hart mag worden van, yes, wat geweldig bent u, Heer. Ik weet van sommige gemeenteleden dat ze dit heel vaak doen. En dat het ook een manier is om in gemeenschap met God te zijn en hem te danken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Mijn vrouw is bijvoorbeeld zo'n type. Die zit op de fiets en die ziet de zon schijnen. En een of andere manier heeft ze het idee dat God tot haar spreekt. Van elke keer als die zon weer ziet van, ja, geweldig dat u er bent en dat u van me houdt. Heel mooi om te zien hoe dat bij haar werkt. Nou, en de derde manier, en misschien kan dat ook een toevoeging zijn voor uw leven, is dat je samen met God de dag doorneemt aan het einde van de dag. Aan het einde van de dag, misschien al voordat je op bed gaat of dat je in bed ligt, dan doe je je handen gesloten en dan ga je eigenlijk samen met God de dag doornemen. Dan denk je van, vanmorgen had ik een afspraak bij die. En als je er dankbaar over bent, zeg je van, Heer, ik wil u daarvoor danken dat zo goed ging. En daarna ging ik dat doen. Ik vond dat een moeilijk gesprek. Heere God, ik wil dat in uw handen leggen. Ik wil tegen u zeggen, wilt u mij helpen en wijsheid geven om ook beter in vervolg met die situatie om te gaan. En zo ga je al biddend door je eigen dag heen. En aan het einde van dat gebed natuurlijk kun je de Heere danken voor alles wat hij jou gegeven heeft. Dat is ook een manier van overpeinzen. Het kan je ook helpen om je bewust te zijn van wat God doet in je leven. Om daarvoor te bidden, maar ook voor te danken. Goed, dat zijn drie vormen van overpeinzend. Van biddend overpeinzen. Er zijn natuurlijk veel meer manieren te bedenken. Maar dit zijn de drie. En deze hebben maar één duidelijk doel. Relatie met Jezus, waardoor zijn licht en leven in je leven doorbreekt. Goed, ik ga afsluiten. Maar voordat ik dat doe, wil ik nog een paar praktische adviezen geven. Als u de keuze hebt gemaakt om in vervolg stille tijd te gaan houden in uw eigen leven. Want het eerste praktische advies is het volgende. Soms gebeurt het dat je zin hebt in stille tijd. Ik moet zeggen, soms. Heel soms. Want meestal is het zo dat je er helemaal geen zin in hebt. Dat je helemaal geen behoefte hebt om stille tijd te houden. Meestal moet je echt door koude grond heen voordat je zin krijgt in je hart. En voor stille tijd werkt het allerbeste als je niet wacht tot je zin hebt. Maar als het een onderdeel wordt van je dagelijkse patroon, je dagelijks leefpatroon, dan werkt het beste. En ritme is een geweldig middel. Mensen die kiezen voor een vast patroon, bijvoorbeeld elke morgen zet ik tijd vrij voor God, of elke avond doe ik dat. Mensen die daarvoor kiezen en dat vol proberen te houden, die blijven het doen. En mensen die wachten tot ze zin krijgen, of dat ze denken van, nou ja, ik zie wel wanneer het gebeurt. Nou, geloof mij maar, dat gaat niet werken. Net zoals je dat niet werkt als je naar de sportschool wil. Hè, je, op een gegeven moment heb je geen zin en dan ga je niet meer. Zo werkt dat nou eenmaal. Dat is de eerste praktische tip. De tweede, creëer voor jezelf een rustig plekje waar je geen telefoon hebt, geen werk hebt, geen naar kinderen hebt die van alles van je willen. Hè, creëer een rustig plekje en creëer ook echt een plekje waar je elke keer weer naartoe kan komen. Dat je niet opnieuw hoeft te bedenken van waar ga ik nu weer zitten. Nee, dat het eigenlijk voor jou heel makkelijk is om te zeggen van nou, nu ga ik daarheen en dat is mijn plek om stille tijd te houden. Dat kan je enorm helpen om het ook vol te houden. En tot slot, kies in je hart waar je prioriteit ligt. Heel belangrijk. Kies ervoor dat dit een prioriteit in je leven mag zijn. Want ik hoor mensen ook wel eens zeggen van, joh, ik heb daar helemaal geen tijd voor, man. Stille tijd houden en biddend overpeinzen. Ik heb er helemaal geen tijd voor. Nou, ik luister dan altijd naar mijn schoonvader. Die zegt altijd, iedereen heeft 24 uur in de dag. Dus iemand die zegt van, ik heb er geen tijd voor, die zegt eigenlijk, ik heb andere prioriteiten. Dat is wat je zegt. Nou, en als je stille tijd, als je daarmee wil beginnen en je gelooft erin en je wilt dat een prachtige invloed op je leven mag hebben, dan is het heel belangrijk dat je in je hart kiest. Hier wil ik prioriteit aan geven en hier ga ik voor kiezen. Wandelen met God brengt licht en leven. En ik ben er echt van overtuigd dat dat de sleutel is tot een vruchtbaar leven. En niet alleen voor uw persoonlijk leven. Ik ben er ook van overtuigd dat dat een sleutel is voor onze gemeente. Echt, daar ben ik van overtuigd. Ik kan als voorganger gigantisch veel werk verzetten. Zieken en ouderen bezoeken. Preken en bijbelstudies doen. Geweldige diensten organiseren met Pasen en met Kerst en noem maar op. Maar als ik en als u niet of weinig omgang met de Heer hebben en kennen, dan ben ik er echt van overtuigd. Dan kabbelt de gemeente rustig door, zonder dat wij een grote impact hebben op de levens van mensen en van u. Zonder dat wij een impact hebben op Lemmer en omstreken. Daar ben ik echt van overtuigd. Willen we het verschil in Lemmer maken, willen we het verschil maken in mensen die hier in de omgeving wonen, dan ligt de sleutel bij ons allemaal, zoals we hier zitten. Hoe groter de groep mensen is die dicht bij Jezus leeft, die gevoed worden door de bron van het leven, ja, hoe groter die groep is die gaat schaatsen, zoals we vorige week gehoord hebben, op genade alleen, maar ook op Jezus is Heer, die zich daar volledig naar uitstrekken, dan kan de vrucht van de geest niet uitblijven, ook in deze gemeente. Dan hoef ik niet meer te vragen of een oproep te doen van, joh, wilt u dit doen of wilt u dat doen? Nee, dan geloof ik, als mensen in die intimiteit leven, dan ontstaat er vanzelf van binnenuit het verlangen om wat te gaan doen, hier in Lemmer of in Rutten of waar u ook maar woont. Van binnenuit ontvangt u dan persoonlijk van God zelf een roeping om datgene te gaan doen wat nodig is, hier in dit gebied. Ziet u, onze persoonlijke omgang met God, dat is de sleutel. Ik wil dan ook iedereen vanmorgen aanmoedigen om daarmee te beginnen, als u dat nog niet doet. Iedereen aanmoedigen, begin ermee, stille tijd houden. Ook luisterend bidden, luisterend overpeinzen. En laten we dan niet gelijk beginnen met de Mount Everest, maar ik denk ook dat de Gaasterland, de Heuvelrug, ook mooi genoeg is. Toch, om mee te beginnen. Ik zie even al een duim afsteken. Die is mooi genoeg. Begin niet gelijk met iets veel groots, maar begin met iets kleins. En doet u nog niet aan stille tijd in uw leven, dan wil ik u vanmorgen nog een praktische toegift geven. En die staat hier op de beamer. Stille tijd kun je het beste 's ochtends doen. Er zijn heel veel Bijbelse voorbeelden voor. Maar ik geloof echt, als je dat 's ochtends doet, dan ga je anders de dag in. Plan het in je agenda. Zorg dat het prioriteit wordt en houd je eraan. En hoe doe je dat dan? Nou, dit is een voorbeeld hoe je dat zou kunnen doen. Dat je begint met een kort gebed om jezelf aan God toe te wijden. Persoonlijk, wat ik zelf altijd doe, en dat vind ik prettig, dat ik altijd op mijn knieën begin. En elke keer ervaar ik daar weer strijd in. Van, joh, doe niet zo gek op je knieën gaan. Niemand ziet dat en wat maakt dat nou uit? Maar het helpt mij om mijn focus recht te houden voor God. Dat ik echt tegen God zeg, Heer God, ik ben niks en u mag alles met mij doen. Kort gebed om jezelf aan God toe te wijden. En daarna zou je naar een lied kunnen luisteren of zelf een lied kunnen zingen om God te aanbidden. En uiteindelijk komt er de Bijbel. Dat je een Bijbelgedeelte pakt, dat je het leest, dat je het nog een keer leest. En dat je dan bidt, Heer God, wilt u tot mij spreken? En dat je dan 10 minuten bijvoorbeeld de tijd neemt om daarover na te denken. Om te horen, misschien komen er dingen in je gedachten op waar je wat mee kunt. En dat je dan afsluit met een dankgebed. En dan het volgende, als je daar 's ochtends mee begint, probeer dan de hele dag op dat gedeelte te kauwen. Dat je zegt, ik heb een mooi gedeelte gelezen. Misschien moet je er 's middags nog eens aan denken van, hey, dat gedeelte. En dat je de hele dag zo mee bezig bent. En hoe mooi is het dan dat je 's avonds dan af kan sluiten met gebed. En dat je dan tegen de Heer mag zeggen van, dit gedeelte wat ik vanmorgen heb gelezen. Ja, ik geloof dat u dit tegen me zegt en dat wil ik gaan veranderen in mijn leven. Hoe mooi is dat? Ik wil u aanmoedigen, als u nog niet stille tijd houdt, of als u wel stille tijd houdt en dit kan een aanvulling zijn, om dat dan te doen. En dan mogen wij de belofte van Jacobus 4 vers 8 tot ons nemen. Als wij God naderen, dan zal hij ons naderen. Amen. Het muziekwerk komt nu naar voren, het podium op. En we zullen even wat langer de tijd nemen voor de intro van het liedje. We gaan het lied zingen. Ben ik even kwijt. Welk lied gaan we ook weer zingen? De muziek vervaagt, ja. Dat heb ik heel bewust opgegeven. Het was een prachtig lied wat eigenlijk verwoordt van waar het daadwerkelijk om gaat. Het gaat niet om liedjes zingen. Het gaat niet om allerlei dingen doen voor God. Ten diepste gaat het om dat je terugkeert naar God. Dat het om Hem gaat. En daar gaat het lied prachtig om. En we gaan een paar minuten luisteren naar de intro van het lied. En ik wil u tijdens het lied ook vragen, tijdens de intro vragen, van wat doet u met deze preek? Gaat u weer naar buiten en denkt u van nou leuk allemaal en verder met mijn leven? Of maakt u vanmorgen de keuze, ja hier wil ik wat in gaan veranderen. Ik ga in vervolgens de tijd nemen en dat ga ik zo en zo doen. Ik wil u echt aanmoedigen om daar een paar minuten de tijd voor te nemen. En als u de keuze maakt om dat te doen, zingt u dat dan van harte en vanuit uw hart met ons mee. Dat het gaat om God alleen. Amen.